Yes, ma'am.
Holland, ik zou graag de vergadering willen beginnen. Zullen de deur even dicht of mag ik openen? Welkom allemaal op deze informatiebijeenkomst van 20 oktober over de monitor sociaal domein. Welkom allemaal. Ik hoop dat iedereen heeft kunnen inloggen met het nieuwe systeem.
Nee,
dan moet ik misschien even met het oude systeem proberen. Goed, ik wil voorstellen toch te beginnen. Er zijn geen insprekers gemeld. We hebben informatiebijeenkomst. De wethouder is al aangeschoven om het een en ander toe te lichten wat betreft de kwartaalmonitor. Tweede kwartaal moet ik zeggen. Het sociale domein. Ik heb begrepen dat er toelichting wordt verzorgd door de wethouder en vervolgens door twee ambtenaren. Maar ik geef jullie even het woord. Ik heb begrepen dat een half uur ongeveer nodig is. Ik hoop dat we dan voldoende tijd overhouden voor het beantwoorden van vragen en het stellen van vragen. Kunt u akkoord gaan met deze opzet?
Ja?
Ja? Dan geef ik eerst het woord aan de wethouder van Hoeken.
Ik dacht niet dat we helemaal een half uur hebben.
Oh ja,
behalve als er applaus is.
Wil jij deze? Zal ik hem doen?
Ja, doe jij maar voor mij. Dat is. Je weet ongeveer wel wanneer. Oh, kijk aan. We gaan meteen al naar de tweede dia. Monitoring sociaal domein, tweede kwartaal. We hebben u het eerste kwartaal een plaatje getoond van een dashboard waar natuurlijk van alles aan kan doen om bij te sturen. Maar vervolgens nog een redelijk mistig uitzicht naar buiten toe met grote vlagen van de zijkant en wel iets. Maar het is toch wel heel duidelijk kort sturen om hierbij bij op de weg te blijven. Maar in het tweede kwartaal kunnen we nu weer een dashboard tonen met een toch wel iets helder weg. Ik moet zeggen dat het wel zo is dat we nog steeds in de verte wat bergen en dalen zien. Dat we aan de linkerkant ook nog wat wolken op ons af zien komen. Maar op zich is het beeld toch wel iets duidelijker. Het is nog steeds niet zo duidelijk als we eigenlijk... Ja, zo komen die wolken denk ik wel heel erg
duidelijk. Ja, zo.
Het is nog steeds...
Het is verboden om aantekeningen te maken.
Maar u kunt het wand terugluisteren.
Ja, dan
kan niet op. Sorry hoor. Ik heb al veel dingen even van tevoren nagedacht, maar dit niet. In het tweede kwartaal is het dus wel wat duidelijker geworden. Maar het is nog steeds zo dat we nog steeds veel te weinig facturen hebben om een facturering gewoon achterblijft door een aantal redenen. Waar we straks eventjes op terugkomen, dat het nog steeds zo is dat het nog niet helemaal helder is hoe het eruit gaat zien. Wel natuurlijk zo dat er met vergelijking met het eerste kwartaal wel veel meer duidelijk geworden is. Nou, de participatie is mooi om te laten zien. Daar hebben we het meeste grip op dat er een lichte daling is. Die ook verklaard wordt in de monitoring. En de WMO en jeugdzorg dat er meer aanvragen zijn dan verwacht. Dat heeft ook te maken met een inhaalslag die we moesten maken. Het feit dat er wat ophoping was in alle dossiers. Dat we die nu in gang zetten. En dat we daarom iets meer dingen te doen hebben. Dat hebben we opgevangen door onder andere het loket uit te breiden. Dus we hebben natuurlijk in de loop van dit jaar het loket al heel veel uitgebreid. En toch voor het laatste stukje, ook voor de laatste PGP's, heb ik ook nog even verteld vorige keer, toch nog even weer een persoon aan hebben genomen om te zorgen dat we het allemaal, bijna allemaal, op tijd voor elkaar hebben gekregen. Aandacht is natuurlijk en blijft de financiën, waar we ons toch zeggen van nou gaan we dat halen, gaan we het redden. Tekenen gaan best de goede kant op en die facturering die gewoon door allerlei redenen, vooral administratieve redenen, gewoon nog achterblijft. En dat baart ons natuurlijk zorgen, dat blijft ons ook zorgen baren. In de volgende sheet kan ik toch vertellen van wat hebben we gedaan naar aanleiding van het eerste kwartaal. We hadden afgesproken in de regio met de 12 gemeentes dat we de budgetplafonds op 80% zouden zetten. Budgetplafonds zijn er om te signaleren. We hebben de 14 grootste aanbieders bij elkaar gezet. Dat bestaat door ongeveer 86% van het totale omzet. Om te kijken van als je aan 80% van je omzet blijft te komen, dat we dan met elkaar in gesprek gaan om afspraken te maken daarover. De meeste andere
gemeentes die hebben aangegeven dat ze liever naar 90% zouden gaan. En Winnewaard en Overbetuwe hebben aangegeven, wij blijven op 80% zitten, omdat we die signalering gewoon heel belangrijk vinden. Vroegtijdige signalering, als je dan met elkaar in gesprek komt, is gewoon van vitaal belang. En dat hebben we ook gedaan. Er waren drie aanbieders die na het eerste kwartaal echt heel erg uit de pas dreigden te lopen. Er was één op het dyslexiegebied, jeugd GGZ en jeugd- en opvoedshulp. Samen met Lingewaard zijn we met die mensen in gesprek gegaan. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk hele goede, constructieve gesprekken zijn geweest. Je merkt dat ook die aanbieders de wil hebben en de drive hebben om te zorgen dat we er samen uitkomen. Ook zij willen graag dat we dingen gaan beheersen, dat we met elkaar af gaan schalen, dat we met elkaar dingen zo in gaan zetten, dat het ook allemaal goed komt. En met name met jeugd GGZ en jeugdopvoedhulp hebben we die gesprekken op zo'n goede manier gehad dat we na het tweede kwartaal kunnen vaststellen dat we op niveau zitten. Dat er zo bijgesteld is, dat er zulke maatregelen genomen zijn, dat we op, na een half jaar op 50% zitten van waar we aan het eind van het jaar zouden willen komen. Dyslexie is een ander verhaal. Dat is een wat weer lastiger stukje. Ik heb misschien al eerder verteld, wij landelijk gezien hebben 3,6% van de kinderen op de basisschool last van een ernstige vorm van dyslexie. Dat zouden er voor onze gemeente met 4500 leerlingen ongeveer 160 mogen zijn. En als je dan ziet dat het aantal aanvragen er 300 nadert, dan weet je dat er iets mis is. En je weet dat dat niet alleen in onze gemeente zo is, maar je weet dat dat gewoon landelijk zo is. Daar moeten we dus iets aan doen, daar zijn we ook druk mee bezig. Met het onderwijs, met passend onderwijs. Ja, ik moet zorgen dat het goede onderwijsklimaat er is. Maar ook met de aanbieders die hebben gezegd van ja, het traject om vast te stellen of er vorm is van ernstige vorm van dyslexie wordt in het onderwijs gelopen op de scholen. Daar moet je ook eigenlijk kijken van, is dat protocol goed gevolgd? Dat gaan we toetsen, dat gaan we samen doen met die instelling die die dyslexie aanbiedt naar de hand. De hulp aanbiedt om van tevoren al te gaan kijken van, ja, hoe is dat nou gelopen? Dus gaan we met het onderwijs in gesprek om te kijken van, we willen graag dat die kinderen die die hulp nodig hebben, het ook krijgen. En die kinderen die het niet nodig hebben, niet. Dus dat betekent onderwijs, ga ook eens heel goed kijken. Passend onderwijs, zorg dat het goede klimaat er is. We gaan kijken hoeveel scholen er verwijzen, welke scholen daar uit de pas lopen. En met z'n allen, en ook daar voel je dat dat echt wel de behoefte er is, ook vanuit die organisatie die die trajecten aanbiedt, ook vanuit het onderwijs. We moeten gewoon zorgen dat die middelen op de goede plek terechtkomen. Dat zal eventjes wat weerbarstiger zijn, maar de signalen zijn wel goed. Tot slot eventjes de proactieve aanpak van onze pilot jeugd GGZ. Daar verwachten we ook heel veel van. De vorige keer is er al eventjes iets van gezegd. Wij willen graag dat onze huisartsen en andere mensen die constateren verwijzen naar deze pilot, dat we vanuit die pilot met een kind, met een casus, in gesprek gaan, onderzoekstijd daaraan koppelen, al heel goed kijken wat er aan de hand is, om op die manier te zorgen dat het kind die zorg krijgt die hij nodig heeft. Niet meer dan nodig is, afschalen op de goede manier, maar wel meteen de goede zorg. Geen tijd en middelen verspillen. Ook hier verwachten we veel van, en er wordt in de regio ook heel erg naar ons gekeken hoe we dit gaan doen. Tot zover denk ik deze recente acties. Dan vind ik het altijd heel spannend, en dat was het eigenlijk ook tijdens het vorige college al, dus nu ook weer. Ik wil u als voorronde graag meenemen, als raad, als deze voorronde graag meenemen in het proces. Er is heel veel te doen, we moeten goed onze keuzes maken. Ik heb eens even gekeken van wat zouden we nou de komende tijd kunnen doen. Het is natuurlijk altijd aan u om te bepalen via het presidium van wat willen we. Behalve, die staat hier niet bij, dat ik graag ook met u nog weer in gesprek wil over de regionale samenwerking de komende tijd. Dat zou ook de komende periode, wat mij aan gaat in ieder geval, een voorronde zijn. Die ga ik zelf wel inplannen. Maar hebben we bedacht van ja, we hebben met u op voorstel van het presidium een keer met de aanbieders om tafel gezeten om te kijken hoe dat nou bevalt de afgelopen periode. En ik kan me voorstellen dat u het ook fijn vindt om eens even met de mensen van de kernteams en met de loket samenleven en participatie in een besloten bijeenkomst bij elkaar te komen. Waarom besloten? We hebben een aantal keren ook al aangegeven van ja, We willen u graag informeren. Als je dan bepaalde casussen opschrijft, dan denk ik zijn ze bijna herkenbaar. En dat wil ik ten alle tijde voorkomen. Dus dat kan nooit, dat raakt privacy, dat willen we ook nooit. Maar ik wil u wel een keer een inzicht geven van waar we nou met die nieuwe jeugdzorg en WMO tegenaan lopen. En hoe we daarmee omgaan en welke ervaringen we hebben. Dus als u dan een goed idee vindt, agendeer het via het presidium. Dan zijn we ook heel druk om ons te oriënteren. Een verschrikkelijk mooi en goed project trouwens voor de aanbesteding naar 2017 toe. Er is echt een heleboel wat er in gang gaat, ook vanuit verschillende manieren van aanbesteden. Wat ook een beetje hoort bij hoe je als gemeente met dingen omgaat. Nou, daar willen we nu ook graag een keer in meenemen. Van wat is er nou op dat gebied? Wat gebeurt er? Er gebeurt veel in het land op dit moment. En hoe gaan we die goede keuzes maken? Dat zou ook een onderwerp kunnen zijn in november, december. En die andere in november. Maar goed, als u het een goed idee vindt, agendeer het via het presidium.
Mag ik even?
Graag in Engels.
Ja, want we hebben heel veel over de aanbieders. We hebben het even over de mensen die werken in de loket samenleving. En wanneer komt aan de orde hoe de mensen, de ervaringsdeskundigen dus, de cliënten, de kinderen, hoe die alles ervaren. Want het kan natuurlijk een hele andere ervaring zijn. Want die kunnen ook heel goed aan toevoegen van wat zij missen, welke uitgangspunten misschien wel anders zouden moeten zijn. Want het zijn natuurlijk wel diegenen die het ervaren.
Goed. In ieder geval krijgen we aan het eind van dit jaar ook een evaluatie van de kernteams.
Ja.
En daar zit ook dat onderdeel zit daar ook in. Dus dat wordt daar ook in meegenomen.
Oké, dus daar hebben ze speciaal.
Het is een speciaal onderdeel wat uitgezet wordt.
Oké, ik ben benieuwd. Ja. Ben benieuwd naar.
Ja, nee, wij ook.
Nee, want daar gaat het natuurlijk wel om, hè? Want het ging om de mensen die
het gaan zorgen. Het gaat om de kwaliteit dat voorkomen te hebben. Nou, dit is mijn stukje van de presentatie.
Is het handig voor de eerste presentatie is doorlopen, want dat er dan vaak gesteld wordt?
Ik denk het
volgens mij wel.
Als het nu al hier al
was een beetje vragen.
Ja, ik had het niet ik heb misschien nog even een aanvulling op van hoe wat was de komende tijd een beetje op de agenda zou kunnen komen. Dat moeten we zelf regelen, hè. Via het presidium. Volgens mij heb ik al eens een keer eerder genoemd van zou het ook geen idee zijn om een keer als zoals we hier bijeen zijn, bijvoorbeeld het ik noem het thuishuis, maar het heet anders, maar het heet
keuze thuis
te bezoeken in
Anderlos.
En waar al die demotica en dergelijke een plek heeft. En ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat we dan, als we een keer een avond hebben waarin we geen raad hebben, dat we dan zeggen van nou laten we dan daar naartoe gaan. Om ook gewoon eens te kijken hoe dat nou in de praktijk want dat natuurlijk vooral mensen blijven langer thuis wonen. Dat heeft ook allerlei gevolgen. Over keuzes die wij misschien strakjes bij de begroting en zo moeten gaan maken. Misschien dit jaar niet, maar over de komende jaren en dergelijke. Dus dan een paar mensen meer feeling mee te krijgen. Ik heb volgens mij al eens een keer eerder genoemd. Maar,
Ik vind het een hele mooie aanvulling. Als ik kijk, met de regioreis zijn we in heel veel dingen toevallig waar we geweest zijn. Dat was ook een soort huis van de toekomst. Wat als voorbeeld daar genoemd werd. En toen heb ik niet zo heel erg zachtjes geroepen van nou, bij ons in Andels herveld kun je het beter zien. En dat kwam dan een beetje snobistisch over, maar ik wil het wel weg. Dus dankjewel. Ja.
Is het een idee om deze onderwerp te agenderen in het presidium in te brengen, kijken of die een plek kunnen krijgen?
Ja,
kijk even als kaas in de mond.
Ik denk dat jij
namens
Jesse
misschien, maar namens deze kaas. Oké, dank jullie wel. Als het even hierover gaat, dan gaan we verder met.
Die besloten informatie, u zei net over de kernteams en het loket samenleving, maar hier staat over de loket samenleving werk en inkomen.
Ja, maar goed, de loketten.
De loketten, het is totaal het sociaal domein.
Ja, de werkwijze van de loketten, maar.
Wel of niet met de kernteams, want u zei net ook, de kernteams komen in december nog aan de orde.
De kernteams komen, die worden natuurlijk uitgebreid geëvalueerd nu in het van dit jaar. Die komen in het begin van het jaar komen daar weer.
Dat
het nu beter eventjes dan de loketten kan zijn. En dan komen in januari weer terug op de kernteams. Dank u wel.
Dank.
Tot zover mijn stukje. Dan gaat Saskia verder.
Nou, het was even een discussie, ook een mooi brugje naar
de vooruitblik voor de inkoop voor 2017. Er zijn eigenlijk drie onderdelen in dat proces die heel relevant zijn. Nou, de interne voorbereiding is al in juni gestart. We hebben interne discussies gevoerd over de ervaringen die we nu hebben opgedaan met de loketten en met de kernteams. Maar we zijn ook nadrukkelijk op bezoek geweest bij andere regio's die weer op een andere manier georganiseerd hebben. Een aantal regio's die zich echt op resultaten al sturen. De regio Arnhem heeft natuurlijk redelijk traditioneel producten ingekocht op dit moment. Dus daar zijn we in juni mee gestart. En dat betekent dat we nu op een moment komen dat er een aantal keuzes gemaakt zullen moeten worden. Ik ga daar zo nog even iets meer over zeggen. Ook de externe ontwikkeling en externe partijen, dat is ook een mooi bruggetje, wat namelijk net werd gezegd. We willen in het tweede deel van het proces ook heel nadrukkelijk de participatieraad, de kleine zorgaanbieders, de grote zorgaanbieders, onze eigen ervaringen en andere instanties willen we daar heel nadrukkelijk bij betrekken. Dus ook ons daarom het verzoek om ook met jullie, of met de raad, in gesprek te gaan. Dan hopen we ergens februari volgend jaar wel zover te zijn voor de dingen die we, hetzij lokaal doen, hetzij regionaal klein gaan met andere partijen, om de aanbestedings- of onderhandelingsprocessen te gaan starten. Het is een beetje afhankelijk van de vorm die we zullen gaan kiezen. Als je echt producten inkoopt, dan zit je gewoon aan de aanbesteding conform wet vast. Maar je hebt ook allerlei andere mogelijkheden waar je met externe partners, met externe zorgaanbieders een onderhandelingstraject in gaat. En zo uiteindelijk tot overeenkomsten komt. Mag ik het volgende doen? Waar we nu dus eigenlijk in beland zijn, is een soort richtinggevend denkproces. En dat heeft te maken enerzijds met in welke mate wil je als gemeente de regie houden. Of zeg je, ik wil zoveel mogelijk bij de zorgaanbieders in de markt gaan neerleggen. Dat heeft ook consequenties voor de wijze waarop je kunt sturen op je resultaten, of op je outcome, of op je outcome. En op de manier waarop je je bekostigingsmodellen gaat inrichten. Er zijn modellen waarbij je kijkt naar populatiegebonden bekostiging, waarbij je eigenlijk zegt van nou, op basis van kenmerken van een wijk wordt een bepaald budget beschikbaar gesteld. Je gaat met een beperkt aantal aanbieders sluiten per gebied een contract af. Maar dat heeft ook consequenties, bijvoorbeeld voor de keuzevrijheid van de inwoner. Het heeft consequenties voor de kleine aanbieders, waarbij dus het risico bestaat dat die na 3 jaar gewoon niet meer in de markt opereren. Wil je dat? Dat zijn allemaal keuzes die nu de komende tijd voorkomen te liggen. Wij gaan die keuzes gaan we voorbereiden intern. Daarbij kijken we ook naar de ervaringen van de uitvoering. Dat vinden we heel nadrukkelijk ook belangrijk. Maar ook de consequenties die dat zal hebben voor de bedrijfsvoering en ook voor de monitoring. Hoe kun je dan op de resultaten zo formuleren, die prestatieindicatoren, dat je er ook wat mee kan. En tenslotte, we verkennen natuurlijk ook de mogelijkheden voor regionale samenwerking. Maar die is kansrijker naarmate je samenwerkingspartners hebben die vanuit dezelfde uitgangspunten en vanuit dezelfde filosofie hun zorg willen gaan organiseren. Want anders dan blijf je in een proces van compromissen. En dat is volgens mij niet het goede uitgangspunt. Zijn er nog vragen over?
Ja, dat laatste, dat triggert mij. Zijn tekent zich dat al een beetje af of is dat nog helemaal niet merkbaar? Dat er dus nabijgelegen gemeentes zijn die in zo'n samenwerking wat nou op elkaar aansluiten.
Nou, er zijn wel een aantal gemeentes waarbij we ook bij de overleggen aansluiten. Bijvoorbeeld als het gaat om de combinatie hulp bij huishouden en begeleiding. Dat is een vorm waar we nu aan het kijken zijn. Ik weet dat Rhede, Arnhem en Renkum heel nadrukkelijk naar elkaar kijken en nadenken zijn over populatiegebonden bekostiging. Wij trekken wat dat betreft nog wat meer naar Rhede. We zijn er wel ons aan het oriënteren.
Hoort die opmerking van Lingewaard daar ook bij net? Of is dat een andere?
Ja. Opmerking van Lingewaard.
Die je net maakte, hè? Dus dat je...
Ja, dat we veel daarmee samenwerken. Ja. Dus die 80% norm ja, hebben we samen met Lingewaard. Ja. En in het hele, ook in het dyslexieverhaal en de gesprekken ja. met de aanbieders zijn we ook samen opgetrokken. En dat hele door de hele oriëntering, dat doen we met die 12 gemeentes toch wel samen. En omdat er zoveel gebeurt op dit moment, is dat best wel spannend. Maar het is natuurlijk wel zo, ja, het is wel zo dat je niet allemaal op een andere manier bezig kan zijn. Dus ja. daar is nog wel even iets van. Ja. ja.
Ik heb even een vraag en ik schiet me nou te binnen. Maar waar is het in het hele proces, laten we zeggen, plaats voor de initiatieven vanuit de samenleving? Ik denk bijvoorbeeld aan waar de zorg misschien op zich wordt genomen. Mensen die met elkaar iets delen, voor elkaar zorgen. Of is dat totaal, staat het totaal los van wat de gemeente of wat de zorgaanbieders, laten we zeggen. Want een zorgaanbieder ja. kan ook een particulier of een burgerinitiatief zijn. Ja. Maar waar is die plek van die mensen en hoe worden die betrokken bij het geheel? Mm-hmm. En hoe worden die als professional ook meegenomen?
Ja. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de aanloop naar de keuzes die gemaakt worden, om dat gewoon heel erg transparant te doen. Dus ook wat mij betreft gewoon voor inwoners ook openbaar en toegankelijk. En we kijken natuurlijk uiteindelijk de basissturingskeuzes die gemaakt worden. Bepalen vervolgens ook hoeveel ruimte en hoe je de toelating gaat organiseren en hoe je dan dat soort initiatieven daarin mee gaat nemen. Dus maar net hoe je de prikkel ook organiseert, ook voor zorgaanbieders om daar oog voor te hebben. Als je even heel strikt gezegd puur op product of op aanbod zou blijven inkopen, en dan creëer je vanzelf de vraag en dan is het veel moeilijker voor dat soort initiatieven om daar een plek in te krijgen.
Ja. Jij bedoelt waarschijnlijk het Write and Challenge groepje.
Ja, maar, ja, maar ik bedoel bijvoorbeeld ook. Ja, dat kan ook, maar ik bedoel bijvoorbeeld ook zoiets als. Nou, wordt het geloof ik ons overbeten, hoe gaat het heten? Mijn buurt, hè? Nou, zo'n initiatieven. Die zouden veel meer als professional meegenomen kunnen worden in het geheel. Ja. En dan mis ik gewoon een beetje steeds. Maar ik weet niet hoe dat de plaats krijgt.
We kijken daar. We hebben vorige keer iets verteld over het project doorontwikkelen van voorzieningen. En daar krijgen dit soort initiatieven ook juist heel erg nadrukkelijk een plek in.
Okay.
En dan komt het straks in het hele palet van voorzieningen en zorgovereenkomsten die we hebben, komt het dan terug.
Okay. Goed, zijn er nog meer vragen over dit blok? Dan kunt u vragen even opsparen tot na de derde presentatie. Dus als er nog iets te binnen schiet, ga ik even op.
En dan even terug naar de raadsmonitor. Onze wethouder heeft al een mooie achtergegeven algemeen beeld verteld van de raadsmonitor. Ik is nu mijn bedoeling om de raadsmonitor weer te gaan doorlopen. Die heeft hier voor u liggen of gekregen. Maar er is één onderdeel hier, ik toch één aspect dat ik wil uitlichten, en dat is financiën, omdat daar wel iets raars aan de hand is. Met aan het tweede kwartaal. Daarvoor moet ik kijken wat is het na het tweede kwartaal nog gebeurd. Rondom financiën en als laatste ook nog iets zeggen over de financiële rechtmatigheid, wat in januari volgend jaar, februari volgend jaar gaat spelen. Het gaat om dit plaatje. Dit is eigenlijk het vergelijkbaar plaatje wat ik in het eerste kwartaal liet zien. De kern is dat we weinig facturen binnenkrijgen en dat het heel erg achterblijft. Ik heb wel voorschot over daar. Maar het is echt, gezien wat we geraamd hebben, is dat heel weinig. En dan is de vraag, hoe komt dit nou? We gaan eentje verder. Het is namelijk een vreemde situatie dat zorgaanbieders die er baat bij hebben om facturen te sturen, dat ze die facturen niet sturen. Om even iets meer toe te lichten en waarom dat het geen onwil is dat ze dat niet doen, is het misschien goed om aan te geven van hoe een zorgaanbieder in de jeugd, met wat aspecten die te maken hebben, waardoor die heel lastig kan factureren. Het eerste waar heel veel zorgaanbieders mee te maken hebben, is dat zij maar het werk vanuit de methodiek van de diagnose-behandelcombinatie, DBC. En DBC is een methodiek waarbij de diagnose niet meteen gesteld kan worden, maar dat is een onderdeel van de behandeling. Dus aan de voorkant kun je niet meteen zeggen van hoe duur of hoe lang iets gaat lopen. En vervolgens kan de behandeling zelf ook nog variëren, wat je soms intensiever en soms iets minder intensief bent met je behandeling. Met als gevolg dat je pas bij het afsluiten van de behandeling een factuur kunt opstellen en dat je weet hoe duur die behandeling is geworden. Hier werken ze al een paar jaar mee. Consequentie is dat je ze aan het eind kunt doen en ook aan het eind van het jaar, om het boekjaar af te sluiten, worden de DWC zacht afgesloten, zoals het zo noemt. En wordt dan bekeken van hoeveel zorg is verleend in dat jaar. Dat is een van de redenen waarom, zoals wij contractueel hebben zijn overeengekomen met alle partijen, dat ze niet maandelijks kunnen factureren. Om daar toch aan tegemoet te komen, hebben wij vanuit de regio doen we het ook de aanbieders in de jeugd, met DBC, zijn gevraagd om onderhanden werk aan te geven. Dus op het moment dat zij geen factuur kunnen aandragen, vragen we hun om te zeggen hoeveel inwoners van over gemeente over beter in zorg zijn. Dat maal een standaard, een gemiddeld bedrag. Om zo tot een soort van uitnutting van het budget te kunnen komen. Dat we het toch een beetje kunnen volgen. Aan het eind van het jaar moeten we nog kijken van hoeveel het nou daadwerkelijk is geweest. Maar daarmee kunnen we wel wat meer grip krijgen. Dus was in het tweede kwartaal was het nog niet zover. Een andere reden waarom wij weinig facturen binnenkrijgen is dat wij zien dat er, zeg maar, in de eerste twee kwartaal, dat er veel doorverwijzing vanuit huisartsen en specialisten naar met name in de jeugdzorg gaat. Daar krijgen wij geen signaal van binnen, dus zo'n inordening gaat rechtstreeks naar een zorgaanbieder. Dat heeft als gevolg dat wij ook die gegevens niet binnenkrijgen en wij ook niet het aantal gegevens kunnen doorgeven die een zorgaanbieder nodig heeft om te kunnen factureren. De andere woorden, de administratie is daarmee ook niet op orde en ze kunnen ook geen facturen aanleveren bij het landelijk gegevensknooppunt waar wij onze facturen van moeten downloaden. Wij hebben dat opgepakt door met huisartsen in gesprek te gaan om te zeggen van nou, geef het door, daar hebben wij baat bij, maar we zien ook vooral dat het bij de aanbieders van belang is, dus wij zijn ook met hun in gesprek en hebben een format aan aangeleverd waarin ze op het moment dat zij een inwoner doorverwezen krijgen naar huisarts, dat ze ons een signaal geven, wij krijgen deze inwoner niet. Zodat wij dat administratief ook kunnen gaan oppakken. Wat we nog zien is dat de administratie bij de zorgminister toch echt een groot probleem is. Dat ze er heel lang over doen, dat dus daar ook nog steeds wel problemen liggen. Die zijn er bij sommigen nog steeds. Het landelijk gegevensknooppunt, hè, waar die uitwisseling plaatsvindt, loopt ook nog niet heel erg goed. Dat is meer een technisch probleem. Als laatste zijn er voor de jeugd- en opvoedhulp, wat een bovenregionale taak is, waar meerdere regio's in de provincie mee samenwerken, zijn de tarieven heel laat vastgesteld. Nou, als je tarieven nog niet kent, dan kun je ook nog niet gaan factureren. Dus daar is ook een van de redenen waarom die facturen niet op gang kwamen. Dan kunnen we zeggen van ja, zagen we dat er niet aankomen? Nou, dat zagen we deels wel aankomen. En dat is een van de redenen waarom we met voorschotten zijn gaan werken. Om te voorkomen dat in deze omschakeling, deze transformatie, transitie, dat er geen partijen zullen omvallen. En dat met name de grote zorgaanbieders toch inkomsten krijgen. Voorschotten gegeven. En die voorschotten zijn gebaseerd op de omzetprognose die zij denken te gaan omzetten in dit jaar.
Even een vraag. Wanneer komt de 80% naar voren? Op welk moment? Of via welk...
Die zit ook al in de voorschot. We hebben gezegd van wat is de omzetprognose voor 2015? Daar zitten we op 80%. En we hebben naar die 80%, naar dat bedrag gekeken. En op basis daarvan wordt bevoorschot.
Het kan ook de andere kant nog opgaan. Dus als mocht blijken dat er minder zorg verleend wordt dan dat er bevoorschot is,
ja,
dan kan het ook de andere kant
op. Ja,
dat is niet helemaal ondenkbaar.
Nee, dat klopt.
Zou de insteek uiteindelijk.
Ja. Het financiële beeld is eigenlijk hetzelfde als het eerste kwartaal. Dus naar aanleiding van dat beeld van het eerste kwartaal hebben wij vanuit de gemeente zelf zorgmiddels aangedrongen om te gaan factureren. Dat is ook vanuit de regio gegaan. Maar goed, het is geen onderdeel, dus dat heeft niet zo heel veel effect gehad. Maar het is wel duidelijk dat wij er ook belang bij hebben dat wij die facturen binnenkrijgen van de zorgmiddels. We zien er wel een differentiatie in dat de kleinere aanbieders die van hun inkomen zijn rechtstreeks afhankelijk van de facturen die binnenkomen, die zijn daar wat makkelijker en beter in. En die hele grote aanbieders, die ook met grotere administratieve organisaties te maken hebben, die hebben er wat meer moeite mee. Die worden ook vaak bevoorschot. Maar dat heeft wel als gevolg dat wij wat verschillende aanpak hebben in of het een grote of een kleine zorgaanbieder is. Nou, hier komt die budgetplafonds nog weer in. Wethouder heeft het ook al benoemd. Nog iets extra erbij. We hadden in eerste instantie ingestoken op een omzetgegevens uit 2013. En die hebben we gebruikt om budgetplafonds vast te stellen. Maar die bleken naar berichten van de zorgaanbieders dat die niet compleet waren. Met name in de jeugd, GGZ, waren de gegevens onvolledig. Met als gevolg dat wij met die plafonds niet konden gaan werken. Die waren te laag voor die aanbieders. En toen hebben wij een nieuwe uitvraag gedaan onder alle aanbieders, zorgaanbieders die een plafond hadden. Om op basis van de eerste vier maanden van 2015 een prognose te maken voor heel 2015. Dus daarmee hebben we hele recente gegevens. Maar die zijn nog steeds prognoses. Want de eerste vier maanden hoeft natuurlijk niet te zeggen dat het doorloopt naar de rest van het jaar. Wat we wel gedaan hebben, is dat we 80% zijn blijven gaan zitten. Dus dat is een forse korting. Als je uitgaat van een omzetprognose die redelijk recent is vastgesteld dit jaar, dat ze daar nog 20% onder moeten gaan zitten.
Mag ik hier wat vragen?
Ja.
Misschien tussendoor, omdat ik je verhaal een beetje verstoor. Ik snap dit dus, je bent meer vanuit de gemeentelijke optiek. Maar ik zit eigenlijk veel meer te denken aan die zorgaanbieders, die zeker als ze groter zijn, ook grote werkgevers zijn. Waarvan we volgens mij een maand of 7, 8 geleden een keertje noodkreet hebben gezien in de krant van een van die grote zorgaanbieders, van pas op, ik kom in liquiditeitsproblemen. Ik hoor daar helemaal niks over. Ongetwijfeld hebben jullie in de gesprekken met die zorgaanbieders, hebben jullie het daarover?
We voorschotten, dus de grote bedrijven zeker een voorschot binnen.
Daarnaast, ze komen niet in liquiditeitsproblemen.
Daarnaast, als zij in liquiditeitsprobleem komen, kunnen zij zich melden bij ons. En dan kunnen wij gaan kijken of wij daar wat aan kunnen doen. Want wij zijn natuurlijk niet gebaat bij dat een zorggebied gaat omvallen.
Nee, dat is ook mijn
tot nu toe hebben wij nog geen vragen gehad om. Eén hebben we het wel gehad. Een zorggebied in dyslexie. Die heeft gevraagd of zij een voorschot konden worden, omdat zij van de bank geen lening konden krijgen. En toen hebben we in de regio gekeken of we het wilden doen. Nou, dat is ja gezegd, dus daar is één aanbieder bijgekomen die ook een voorschot heeft gekregen. En daarmee dus niet zo opgevallen.
Ik hoor geen probleem vanuit de zorg.
Nee.
Nou, er zijn wel problemen hoor. Ik weet bijvoorbeeld dat er gezinshuizen zijn die in principe plek hebben voor de kinderen nog, waar wij dus zouden kunnen plaatsen. Maar die dus aan hun plafond zetten qua financiën, wat ze van de gemeentes krijgen. En daardoor dus die kinderen niet om kunnen nemen. Maar daar schijnt alweer een overstijgende regel voor te zijn dat wij in ieder geval, de gedwongen jeugdzorg, maar dan heb je echt ook crisiskinderen, toch weer kunnen plaatsen. Maar het loopt niet goed, ook niet in deze regio.
Nee, maar het was eerder de vraag of de signalen die ons binnenkwamen. Ja. Dat geven we ook aan. Op het moment dat een zorgbied in nood is, kan die zich bij ons gaan melden. En dan kunnen we op dat moment al zeker een reden van. Kunnen we echt veel doen. Kunnen we dat wat in de gang.
Het is goed om te horen dat het niet
speelt.
Oh ja, ja.
Dat was even voor het tweede kwartaal. We zijn natuurlijk verder gegaan omdat het nog steeds. Er vallen nog geen zorgbieders om, maar het gaat nog niet helemaal soepel. Daarom hebben wij besloten om proactief in gesprek te gaan met de aanbieders. Nou, de wethouder heeft al aangegeven dat ze met 3 op bestuurlijk niveau gesprekken zijn geweest. Daarna zijn er met andere aanbieders gesprekken geweest. En dat doen we vaak op basis van de plannen van de aanpak. Dat heeft te maken met het budgetplafond. Op het moment dat een zorgaanbieder op die 80% komt van het budgetplafond, dan wordt van hun verlangd om dat aan te geven aan ons en om met een plan van aanpak te komen waarin ze de financiële situatie uitleggen, maar ook waarin ze aangeven hoe zij denken tot een kostenreductie te komen. Wij moeten namelijk eerst in instantie scherp hebben of zij echt aan het plafond zitten. Want wij hebben namelijk ook betalingsbuffer. Verplichtingen. Het gaat met name om de zorg van de zachte landing, dus de zorg die inwoners hebben, 2014 die doorloopt in 2015. Daarom hebben wij verplichtingen niet te betalen. Maar ook voor de zorg die wij beschikt hebben, daar gaan we ook een betalingsverplichting aan. En als die daarmee boven het plafond uitkomen, dan zullen we die gewoon gaan betalen. Daarmee is het budgetplafond ook een instrument om contact te hebben met die zorgbieders in gesprek te gaan. Wij kunnen namelijk het plafond ophogen op het moment dat wij denken van er komt een inwoner van ons, komt aan het loket, die heeft specifiek zorg nodig bij een zorgaanbieder en die zit aan zijn plafond, maar die is wel de enige zorgaanbieder die zorg kan verlenen, dan gaan wij die zorg natuurlijk verlenen. Dat betekent dat wij het plafond ophogen met de beschikking dat we moeten afgeven. Daarmee kunnen wij zelf ook variëren, maar hebben wij wel tegelijkertijd ook een grens aangegeven richting de zorgaanbieders. In het plan van aanpak zitten ze op transformatie afspraken. Wij zien daarin wel dat die plafonds zijn dit jaar opgesteld en die korting wordt dus ook dit jaar medegedeeld. Dat aanbieders kunnen wel wat doen, maar de grote klappen in de transformatie worden niet in 1 à 2 maanden gehaald, maar in 1 à 2 jaar, misschien nog wel veel langer. Dus wij moeten ook niet verwachten dat meteen met het eerste plan van aanpak dat we iets kunnen omzetten, maar we kunnen wel een beweging in gang zetten. En wij gaan met deze aanbieders de komende jaren samenwerken, dus in die zin is het ook een, moet die afspraak ook in dat kader worden gezien. Dan gaan we een langdurige relatie aan. En net al even genoemd, we werken nauw samen dit verhaal met Lingewaard, omdat zij grotendeels dezelfde zorgdienst hebben. En met twee gemeenten is het voor een zorgmiddel natuurlijk wat handiger dan dat ze met elke gemeente op zich moeten praten. Vaak spelen dezelfde zaken wel, ook qua het plafond wat overschreden.
Maar even een vraag, hè. Samenwerking met Lingewaard, dat snap ik. Er was een regionale samenwerking, 11 of 12 gemeenten. Betekent het dat er niet meer wordt ingezet op die samenwerking, of veel minder, of op onderdelen?
De regionale samenwerking zat vooral aan de voorkant, dus bij de inkoop. Vervolgens hebben wij als gemeente zelf allerlei contracten ondertekend met de zorgaanbieders. Het is dus nu een 1-op-1 relatie die we hebben. Wij werken nog steeds wel samen in de verantwoording, et cetera. Maar uiteindelijk gaat het om onze inwoners die zorg krijgen bij een bepaalde aanbieder. En daar moeten wij wel het gesprek over voeren. Dus dan doen we dat niet in de hele regio, dat verschilt per gemeente wel. Maar wij zien toch redelijk grote overeenkomsten met Lingewaard. Dus als wij zo'n gesprek voeren rondom een plan van aanpak, dan kunnen we die makkelijk vanuit twee gemeenten voeren. En daar zit dan een winst voor ons, maar ook voor de zorgaanbieder.
En waar zit dan de winst voor degene die zorg krijgt?
De cliënt.
Ja.
De inwoner. Maar de,
ja.
Nou, in dit verhaal is het is een puur bedrijfsmatig verhaal.
Tuurlijk, dat is ook zo. En dat is ook het hele plan geweest. Hè? Er moest met minder geld meer zorg geboden worden.
Ja.
Dus dan gaat het natuurlijk om van hoe zijn die zorgaanbieders dat allemaal regelen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om dat die mensen, dat de bewoners de juiste zorg krijgen.
Ja.
Op de juiste manier.
Ja, er spelen twee dingen.
Ja,
dus de inwoner staat bij ons centraal. Vandaar dat we het gedacht. Dus die komt aan het loket en daar gaan we kijken waar die heen moet. En daar speelt iets minder mee dat wij, wat ik net al aangaf voor een budget, als het echt nodig is, dan zijn we die nog steeds.
Maar wordt daar ook naar gezocht met tussen Lingewaard en Overbeet?
Nee.
Op naar die manier om te kijken van wat het meest effectief.
Misschien dat ik heel even mag aanvullen. Regionale samenwerking, daar ben ik aankomende vrijdag weer met de 12 gemeentes rondom Arnhem. Gaan we weer met elkaar in gesprek om te kijken hoe we dat vorm gaan geven. Er worden twee voorbeelden uitgewerkt van hoe we dat kunnen gaan doen. De reden dat wij wat meer samenwerken met Lingewaard op dit moment komt omdat wij allebei die 80% assimilering aangehouden hebben. Mm-hmm. Dat bij ons dezelfde aanbieders van die 14 eruit vielen en dat we dus die gesprekken, wat er gaat over dyslexie en met z'n tweeën gevoerd hebben. Dat was ook weer efficiënt omdat het om dezelfde aanbieders ging. Maar regionale samenwerking moet nog steeds vormgegeven worden met die 12 gemeentes waar we ook het Presto mee gevormd hebben.
Ja.
En daar wil ik u ook betrekken bij wat de vorm die we daarvan gaan kiezen, heb ik net ook aangegeven. En daar hou ik u van op de hoogte de komende tijd. Ja, is dat zo voldoende antwoord?
Ik denk dat wij daar wel voor zijn, omdat het toch op blijft insteken voor zover haalbaar. En ik denk ook dat dat in het belang is ook van de klant uit. De burger. Ja, op het moment dat je op een beetje efficiënte manier de zaken met elkaar kunt regelen, sommige dingen die hebben dan bijzondere aandacht. Maar op het moment dat je een beetje efficiënter regelt, is de overheid van die organisaties gewoon lager. Dan blijft het meer centraal voor de klant.
Ja, dat is ook zo. Daarbij is Arnhem Centrum Gemeente en voert voor die 12 gemeentes ook al een aantal taken uit. Dus dat is ook al een uitgangspunt. Dus is alle reden om heel goed te gaan zien van wat wij met die 12 gemeentes.
Het overheidpercentage van meer dan 33%.
Dus,
en dat zit ook heel veel, want vanuit een hulpverlener als Blik zit dat ook heel
erg. Even, ik ga even terug naar de presentatie, dan gaan we.
Ik ben bijna klaar.
Even de DVD's doen.
Het plan van aanpak zit meer op een wat hoger niveau. Dus je gaat niet op individuele gevallen, maar meer op hoe je als organisatie je kunt transformeren en kosten kunt realiseren. Als laatste staat de verrekening van voorschot. We zien namelijk dat de grootste partijen die voorschot worden, dat die ook wat, lui is misschien niet zo goed woord, maar dat die minder snel zijn met factureren. factureren, om ze toch een beetje te gaan prikkelen om wel facturen te gaan sturen, gaan we de voorschot verrekenen. Dat houdt in dat we gaan kijken van hoeveel voorschotten ze hebben gehad, hoeveel facturen zijn binnengekomen. Op het moment dat zij meer voorschot hebben gehad dan gefactureerd is, kunnen we die gaan verrekenen met de nog overstaande voorschotten. En op die manier zijn dus een groot aantal partijen die voor de komende maanden geen voorschot meer krijgen. En daarmee wordt het een beetje gedwongen worden om te gaan factureren. Ja, en als laatste, omdat het filmpje, de cijfers dat ontbreken, verwijst toch door naar de monitor van het derde kwartaal, waar we wat meer cijfermatige ontbouwing van de financiën kunnen geven. Ja.
Dus
een
cijfer
blijft vallen?
Een? Een cijfer blijft vallen? Dan moet staan denk ik 1 november of niet?
Nee, dat ga ik niet halen.
30
november. In november. Ik ben nu druk bezig om informatie te verzamelen van verschillende partijen. Dan moet het samenstellen, maar we moeten het intern ook nog bespreken op managementniveau.
30
november. Op het moment dat het in de race is geweest, wordt het doorgestuurd aan.
Goed, net als.
Eén ding erbij. Ik heb nog een centraal laatste. Ik heb wat vragen gehoord rondom financiële rechtmatigheid. Dat houdt in dat wij kunnen zien dat de zorggebieden op. Dat hebben geleverd wat zij ons gaan factureren. Daar wordt volgende week in het college een voorstel over gesproken. In de aanleiding daarvan krijgt u een raadsmemo hoe wij daarmee omgaan. We gaan werken met een controleprotocol voor de accounts van de zorgaanbieders. Het controleprotocol komt als onderdeel van de normatieve kader komt terug in januari, in de raad van januari. 12 januari 2016. Dus daar wordt u nog nader over geïnformeerd.
Goed, dank u wel. Ik stel voor dat we de eerste vraag over dit deel nog vragen zijn. En daar wil ik twee jaar geven om ook even op de monitor in te gaan. Dus als het goed is, heb je dat allemaal voorbereid.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat daar nog vragen over zijn. Daar kan ik een rondje voor maken. Maar als er nu nog vragen zijn over dit deel, dan kan dat ook.
Ja.
Dan ga ik even uit.
Ja. Het is warm hier.
Goed. Was er nog een vraag over dit deel of over de monitor? Over dit deel. Er is nog één vraag, naar aanleiding van de presentatie.
Ja.
Ja, Koya. Of je even wel opletten, dat ik op de vraag.
Sorry.
Ik heb net gesteld over dat eigenlijk je zei geen onwil aan de ene kant bij de zorgaanbieders, omdat vanuit de jeugd eigenlijk wordt achteraf als behandeling klaar is gefactureerd. En voor mij is het een beetje onduidelijk waar je die discrepantie is. Dus er zijn eigenlijk twee soorten zorgaanbieders die vanuit de jeugd, die dan te maken hebben met administratie, maar ook dat achteraf behandeling pas. En die volledig is, dan heb je eigenlijk volledig begroot en dan kan je factureren.
Mm-hmm.
Maar waar zit zeg maar het knelpunt bij die zorgaanbieders die zeggen ja, onwil, een grote organisatie willen niet. Wat voor zorg moet je daar dan denken dat ze dan niet factureren?
Nou ja,
het contrast zeg maar met tussen zeg maar vanuit de jeugd, ja, dat kan ik plaatsen.
Ja. Maar er zijn nog andere aanbieders.
Ja, ja. En over welke zorg hebben we dan?
Nou, dan het WMO-begeleiding of het hele andere aspect wat we regionaal hebben ingekocht. Ik heb alleen de jeugd even uitgehaald omdat het om redelijk grote aanbieders gaat. Dat echt wel in de miljoenen loopt. Maar die met die methodiek werken. Maar bij de andere aanbieders zien we terug dat ze nog steeds te maken hebben met de moeilijkheid om een administratieve organisatie onder controle te hebben. Dat ze ook problemen hebben met het digitaal systeem om de facturen aan te dragen. Dus die problemen komen daar ook terug.
Vanuit aansluit op landelijk systeem, dat is ook niet zo soepel. Hoe speelt dat nou ook een factor, zeg maar? Als ze dan niet problemen hebben om dat aan te dragen via landelijk systeem, om uiteindelijk.
Ja. Hoe dat, ja, wat is de.
Ja, de vraag is meer of dit ook meespeelt. In de
ja,
En dat zullen we nu ook... wij zien namelijk een aantal grote aanbieders hier aangeven dat ze in het najaar gaan factureren. En als we ze spreken, dan hebben we ook het idee van dat zij waarschijnlijk nog niet helemaal klaar zijn. En daar kom ik achter omdat ze zeggen van, ja, wij leveren facturen aan. We krijgen een signaal terug dat de factuur is aangeleverd. Maar vervolgens kunnen wij hem niet downloaden omdat hij nog niet volledig is. Omdat niet alle aspecten erin staan. Je moet bijvoorbeeld je BSN-nummer, code van de aanbieder, code van de gemeente, productcode. Nou, die moet allemaal gevuld zijn om hem goed door te laten lopen. Het rare is dat je geen foutmelding krijgt op het moment dat die factuur niet goed is ingeleverd. En waardoor aanbieders het idee van, hé, ik heb een factuur geüpload, maar kunnen wij die vervolgens niet binnenhalen? Dat is een heel lastig iets wat in het systeem zit, zeg maar, waar wij niks aan kunnen doen. En waar de zorgaanbieder ook op dat moment niks aan kunnen doen. Maar waar je wel dus om in contact moet hebben van, hé, hey, er is iets aangeleverd, er is iets niet goed, van wat is daar niet goed, om uiteindelijk toch die facturering goed te gaan krijgen.
Het gevolg daarvan kan weer zijn dat mensen pas veel later horen wat hun eigen bijdrage is die ze moeten gaan betalen.
Ja,
dat is, zeker als het gaat om wat mensen met een beetje vermogen van eigen inkomen, dan kan het voor vele verrassingen komen staan. En daar is het geen systeem te maken.
Ja. Ja.
Ja. Ik denk een helder probleem. Was er nog een aanvullende vraag?
Ja, misschien voor mij speelt hier ook bijvoorbeeld Sociaal Verzekeringsbank een rol hierin? Of is dat helemaal niet?
In waarin? In de?
Ja, in de
studeren
en
ja.
Alleen dat
BGB. Ja, daar spelen ook problemen, maar niet in de in deze facturen.
Ja, nee, want dat is bijvoorbeeld een. In de memo hebben we ook al wat zeg maar Zin en BGB samen. Dus dat,
ja. Dat zijn eigenlijk communicerende vaten. Of je gaat via Zin zorg leveren of via PGB. Maar die factuur richt zich op de Zin, zorg in nature.
Okay. Nee, lijkt me helder, ja. Ja. Wil ik nu toch de gelegenheid geven, kijk ook even naar de tijd om nog een rondje te maken wat betreft de monitor. En ik zou voor een keer aan het midden te beginnen. Dan begin ik bij de heer Meeboer.
Oh.
Als iedereen heeft stemmen, mevrouw Koosman, ik heb een vraag.
Ja, ik wil voorstellen, inventariseer de eerste vragen. Of gaat iedereen...
Nee, ik stel voor eerst de vraag te inventariseren. Ja, net zijn ja, kan de wethouder of degene die daar iets over kan zeggen, kan antwoord geven. Vandaar dat ik ook nu, gezien de tijd, even eerst een rondje maak.
Nee, ik strok even dat zo aan te maken. Dat is mooi dat ik niet jaar kan als dit wordt allemaal gezegd.
Ja, als u de dit zijn belangrijkste dingen.
Dan zeg ik, rustig voorzitter. Nee. Waar wij het PBO steeds op blijven hameren, en mevrouw Penning zei het gelukkig ook al, is. En het verhaal is goed, het is prachtig en de organisatie is ongetwijfeld geweldig lopen. Dat geloof ik allemaal. 33 paar en half weken hartstikke oud. Wat belangrijk is natuurlijk, is dat klanttevredenheidsonderzoek. En ik begreep dat dat in het tweede kwartaal niet uitgevoerd is. Ik zag de reden niet helemaal staan, maar daar zal ongetwijfeld een goede reden dadelijk op gegeven worden. Ik zag ook ergens staan dat wij in onze gemeente meer multipolar gezinnen hebben dan de gemiddelde gemeente. Dat neem ik aan dat wij meer budget hebben vrijgemaakt voor dat gegeven. Of misschien niet, maar dat is ook een vraag te denken. Niet alles te doen, anders heb ik jullie niks te vragen. Het moet sneu zijn, hè.
Als u zich beperkt tot de drie belangrijkste, dan moet iedereen dat doen. Dan mag er nog eentje nu.
Nee, wij zitten nog steeds een beetje van hoe gaan we straks met de kosten. Ik merk ook in dit stuk weer er doorheen klinkt toch steeds weer op de kosten gaan sturen. We hebben allerlei voorzieningen in onze mooie gemeente. Dat nou is een perron of het is een parkeerplaats. Overal hebben wij geld over. Hier lijkt het alsof het steeds budgetair neutraal moet zijn na 3 jaar. Dus de tekst moet aftekenen. En wij hebben als BBO vorig jaar ook al eens aangegeven. Zal het niet aardig zijn om daar een stukje voor met geld kwijt te zetten? Dat moet je zeker weten dat de ambtenaren zich niet gerecht moeten doen financieel dezelfde kwaliteiten bieden die ze vorig jaar worden gebruikt. En dat zal ongetwijfeld goed komen. Ik geloof dat iedereen zijn blauwe ogen, maar ik blijf het toch steeds halen uit angst dat het een keer wegzakt en het niet voor elkaar komt. Okay. En het enige wat ik dan noem, dat is een echte vraag. Dat er kwam 2 keer dezelfde tekst aan het eind voorbij. Ik vond het wel grappig. Dat komt dat omdat het document zo lijvig is? Hè? Dat is ook aan de draad. Of zou het komen omdat het misschien haast plus was? Maar dat denk ik niet.
Oké, dankjewel. De heer Koya.
Nou, op zich zijn er een aantal vragen al beantwoord door de
wethouder in de presentatie. Dat nog zeg maar speelt is met name die ontwikkelingen van meer, er komt meer zorgvraag, tenminste het lijkt wel dan verwacht. En op zich was er een beetje conservatief ingeschat van qua overheid en hoe wordt zeg maar toekomstbestendig mee omgegaan naarmate zeg maar, de zorgvraag vanuit WMO groeit en stijgt. Hoe ga je dat ondervangen, zeg maar, dat extra wat aankomt, dus één. En tweede is op pagina 20 toename agressie, zeg maar, ja, dat is eigenlijk meer voor de weghouder van, ja, of de gedachten wisselen, wat zal plan van aanpak zijn, wat wordt hiermee gedaan.
Agressie naar de hulpverlener, was dat echt?
Ja,
de consulent. Sorry, naar de consulent.
Ja,
oké.
En, ja, dus ik vond dit moment zijn deze twee.
Oké, okay, heer Roelofs.
Agressie had ik ook staan. Het moet op plek werk staan, niet aanvaardbaar. En had voor mij nog stevig mogelijk zijn, dat vind ik dat we echt voor moeten oppassen.
Ja.
Want naar de netwerk steken, als er nog veel mensen buiten zoeken, dat is heel begrijpelijk. Ook al kost dat veel meer capaciteit. Vind ik even een aantal opmerkingen. In eerste plaats natuurlijk dat wij zeer geïnteresseerd zijn in de volgende kwartaalrapportage. Omdat daar inderdaad meer inzicht komt hopelijk in hoe we er ook financieel voor staan. En dat is natuurlijk wel een belangrijk item in dit grote geheel. Dus nogmaals het pleidooi om dat ook echt ZSM met voorrang af te handelen. Zonder dat het haastwerk wordt. Een paar opmerkingen. Stimuleren van zorg in natura staat in het document, dat snappen wij. Aan de andere kant is het natuurlijk nog steeds zo dat PGB's eigenlijk wel staan zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn, keuzevrijheid van de burger. En ik denk toch dat die afweging wel goed moet worden gemaakt en niet alles op quota moet op zorg in natura, maar dat het ook om keuzevrijheid gaat voor burgers, om hun eigen zaken ook te kunnen inkopen, wat ons betreft. Ik heb gezien dat er een hoop aantal zwaarstoffen zijn ingetrokken, dat vindt op zeker waarde. Er kan ook een heel groot gevaar aan zitten. En dat gevaar is vorige keer hier ook tijdens rond de tafel ook al aan de orde geweest. Namelijk dat het vaak blijkt dat mensen die het hardste behoefte ook het meeste krijgen. En als dat de reden is geweest van het intrekken van de bezwaarschrift, dan ben ik niet enthousiast.
Is dat ook meteen uw vraag? Want u heeft twee stellingen en we zijn even op zoek naar vragen.
Kan je niet tellen?
Nou, dat is een vraag dus, hè, van okay. Wat is de oorzaak van het intrekken van die bezwaarschrift, okay, ja. Dat ze veel zijn ingetrokken, dat heb ik al gelezen.
Ja, dank u wel.
Het gaat net om de reden. Een belangrijke opmerking wat ons betreft is nog, stapeling eigen bijdragen. Daar wordt in onze rekening gehouden ook met de beschermingen en beperkingen die de gemeente zichzelf oplegt in het kader van de privacywetgeving. Wat ons betreft mag ook de handen van het spel wel worden opgezocht. Omdat, zeker als het gaat over verkopen van stapeling van eigen bijdrage, dat in het voordeel van de burger is, als je wat ruimhartig met je eigen privacyregels omgaat. Ik zeg niet dat je ze wel overtreden, maar in de handen van het spel opzoeken, dat mag in dit geval zeker.
Oké, okay. Dan is uw tijd even voorbij, zeg ik nu.
Ja, graag.
Komt mooi uit, ga ik nou vandaag los.
Ja, ik was prettig om een stuk te lezen, monitor, om ook een overzicht te krijgen, ook over vooral de cijfers. En dat is eigenlijk ook wel mijn belangrijkste vraag, want we hebben net al even gezegd, van, het zou mooi zijn om deze cijfers, veel cijfers op de hele kruisgroei, om het naast de tevredenheid van de cliënten te houden. En ik moet ook denken aan de bijeenkomst van vorige week of twee weken geleden met al die zorgpartijen aan tafel. Mm-hmm. Dat ik dacht, ja, er komen wel een paar hele belangrijke punten daar op tafel. Ook over, zeg maar, dat mensen die het hardst een betere zorg krijgen dan anderen. En ik kan me die eerste mevrouw nog herinneren die zei van, we hebben een liefdezoek van het personeel moeten ontslaan en daarna weer moeten aantrekken. En ik zou mij wel wat waard zijn als het een beetje een samenhang besproken kan worden. Dus de bedrijfsvoering met een stukje tevredenheid, met een stuk ervaringen van de professionals. En ik kan zelf niet helemaal overzien hoe je dat zou doen, maar volgens mij kun je dat heel mooi integreren. Ik denk dat het met elkaar te maken heeft.
Of de vraag om de klanttevredenheid gekoppeld aan de uitkomsten van de monitor.
Ja, en de ervaring van de organisaties. Ja.
Dank u wel. Mevrouw Kloosterman.
Ik denk, allereerst denk ik van dat het heel prettig is om het op deze manier een monitor te krijgen. Ik rommel ook wel wat in andere gemeenten. En er zijn maar weinig gemeenten die dat volgens mij op deze manier zo overzichtelijk en dan per kwartaal weergeven. Dus je kunt het gewoon op deze manier, denk ik, goed volgen. En dus dat ziet er gewoon goed uit, denk ik. Denk ik, vind ik. Een vraag, meer gewoon opvallend. Wij hebben volgens mij, toen we bezig waren met het bedenken van hoe gaan we het allemaal organiseren, is inderdaad gesproken over de inzet van PGB. En is aangegeven dat we ook vooral PGB proberen te stimuleren, mede vanuit het idee van eigen regie. Maar ook, het is uiteindelijk goedkoper, want meestal ga je naar 75% of nog minder van de tarief van de Natura. En dan als je inderdaad kijkt, dan valt me echt op, en ik denk dat een heleboel gemeenten denken dat het anders in de praktijk is, dat inderdaad het PGB opvallend veel minder is dan ik zelf bijvoorbeeld verwacht had dat het zou zijn. En is daar op de een of andere manier een verklaring voor te bedenken, hoe dat zit. En nou ja, dan toch een beetje, maar dat is meer een inhoudelijke vraag echt. Van hoe zit dat nou met dat? We hebben het volgens mij echt wel met elkaar ook afgesproken dat we dat wat meer zouden stimuleren. En ik denk dat het voor de gemeentekassen niet verkeerd is.
De PGB's bedoel
ik. Ja, en ik snap als je afspraken hebt gemaakt met aanbieders, ik snap het dilemma ook wel weer.
Dat is inderdaad zo.
Maar dan moet je daar in elk geval met 2017 op een goede manier aan denken.
Dat gaat anders.
Oké, dat is al bijna het antwoord.
Ja, precies.
Mevrouw Penning de Vries.
Nee.
Oh, sorry.
Twee vragen, één opmerking. Eerste vraag, ik sluit aan wat er eens eerder aan tafel opgemerkt is over de multiproblem gezinnen. En ons gaat het niet zozeer om dat daar dus het grote budget voor uitgetrokken nu, of is het gaande, maar meer de immateriële aanpak. Hè? Dus om die gezinnen heen is daar wat van te zeggen. Vooral in het kader, omdat we in het verleden dit wat vaker hebben genoemd, van integrale aanpak, maar ook van één regisseur, één gezin, één aanpak enzovoort. Is daarin iets veranderd in die aanpak? Tweede vraag. Zojuist is dat ook al genoemd in een andere vergadering, constateerden we dat er door de mensen die er met de neus bovenop zitten opgemerkt is dat mensen die nogal mondig waren eerder toch weer een zorgvraag beloond zagen versus mensen die niet zo mondig waren. Daar heb ik toen ook op gereageerd. Is er iets gedaan met die suggestie of die opmerking of die tip die toen door de professionals aangereikt werd om dat toch wat beter te handelen? Want we waren toch ooit met z'n allen helemaal goed over eens dat de zorg daar moest komen te liggen waar die hoorde te liggen. En dat het niet bepaald mag worden door factoren van mondigheid en onmondigheid. Dat zijn de twee vragen. Of dat er op beide terreinen iets gedaan wordt en dan niet zozeer in financiën, maar in manier van aanpak begeleiden. Opmerking. Als je deze monitor ziet als een huis en je zet er een venster open en kijkt even de wereld in, dan vermoed ik vanuit mijn vak dat er iets gaande is waarvan wij ook in de toekomst mogelijk toch wat gaan merken als het gaat om de jeugdzorg. Pas het onderwijs leidt ertoe dat er de jongens en meisjes nu binnen het reguliere onderwijs opgevangen worden. Er zitten bepaalde jongens en meisjes waarvan ik denk, oh, wat is het goed voor die kinderen. Daarmee voorkom je te zijn de tijd multisociale problemen, denk ik. En als je in de context en thuiswoon enzovoort, straatsituatie opgroeien. Maar ik meen ook de laatste tijd te signaleren dat de passende zorg in het reguliere onderwijs niet toereikend is. En ik voorzie dat er straks, als we het venster uitkijken, dat er in de jeugdzorg in de toekomst een toename komt van bepaalde zorg, omdat dat nu gemist wordt, waar dat anders in het speciaal onderwijs wel gegeven en gepolijst had kunnen worden. Maar dat is alleen maar een opmerking, want het is nu niet aan de orde. Maar ik zit nooit in een huis, ik kijk dan liever ook de wereld in. Dank. Maar goed, ik ben benieuwd naar de twee vragen. Dank je wel.
Ja, ik denk dat de wethouder daar toch op reageert, ondanks het feit dat het geen vraag is. Maar
ik heb een aantal opmerkingen al gemaakt en een aantal vragen gesteld. En ik ga niet in herhaling vallen, maar mijn zorg blijft uitgaan gewoon naar degene die de zorg vraagt. En ik zou heel graag, toch wel heel helder, ga ik op met de fractie van de Partij van de Arbeid, om dat eens te formuleren in een vraag. Gewoon om het wat duidelijker te krijgen, laten we zeggen, over de positie van burgerinitiatieven binnen die zorg. Mm-hmm. Ja, dus, maar dat is gewoon even een opmerking te zijn. Maar dat lijkt me gewoon wel handig om in het geheel mee te nemen.
En tot slot.
Ik heb verder geen vraag. Ik vond wel een hele heldere
informatie. Absoluut. En ik wil me wel aansluiten bij meneer Prinsbergen dat de zorgen in die zinnen zijn die nu, die eerst gezien werden vanwege speciaal onderwijs, die nu niet gezien zal worden. En ik wil ook aansluiten bij mevrouw Waterman dat ik vind dat dat in samenhang met elkaar de toekomst is. En dat ik het verhaal ook bij de ervaringen van de professionals van de scholen en de klantenverenigingen in samenhang met de bank.
Oké, dank u wel. Dan kijk ik even naar de wethouder, denk ik, om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Proberen om een aantal te beantwoorden. De burgerinitiatieven, dan denk ik ook even naar de innovatieve trajecten die ingezet zijn. Daar heb ik in de laatste raadsvergadering van gezegd dat daar een memo over zou komen.
Okay.
In ieder geval over toewijzing enzovoort. Dus dat komt eraan.
Oké, okay, dan kijken
we partij van de arbeid bij die. Die komt er inderdaad aan. Passend onderwijs, ja, ik ga er toch even op in. dat kan ik gewoon natuurlijk niet laten. Ja, passend onderwijs is natuurlijk wel een van de middelen als het gaat om preventie. En we zijn daar best heel druk mee om in gesprek met passendwijs, met 2506, zelfs voortgezet onderwijs, met de 6 gemeentes, om te kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen stroomlijnen. We zitten in het eerste jaar. Ik merk dat er nog heel veel gebeurt achter de schermen als het gaat om middelen. Het is ook nog even een overgangsjaar, dat weten we ook. Maar hier vandaan zou dan een grote impuls moeten komen om in ieder geval af te kunnen schalen en vroegtijdig te kunnen omgaan met waar problemen voor jeugd zijn. En een vroegtijdige signalering en een vroegtijdige inzet. Nou, dat is in ieder geval wat wij als gemeente heel belangrijk vinden, wat ik heel belangrijk vind. En waar ik ook op inzet om voorzieningen binnen onze gemeente te houden. Zodat dat ook laagdrempeliger is en beter bereikbaar voor onze kinderen. Nou, voorbeeld is de blindenboom die we gehouden hebben. Cluster 3 op de S-doren. En ik ben ook bezig om voor cluster 4 iets te creëren. Dat we daar ook voor 10, 12-jarigen iets kunnen doen wat eerder tegemoet komt aan de problematiek die op die leeftijd heel sterk is. En daarbij natuurlijk het stukje van, koppel ik er ook meteen even bij, van de multiproblemgezinnen. Die we echt bespreken binnen dat gremium wat daarvoor is en waar meteen een regisseur opgezet wordt voor het principe één plan, één regisseur, één aanpak. Proberen we zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. En ik hoop dat onze pilot jeugd daar ook nog aan bij gaat dragen aan allebei de dingen die ik genoemd heb, dat we dus wat kunnen afschalen en beter de juiste zorg op de juiste plek kunnen nemen. Dan heb ik deze ook gehad. Ja, de verklaring waarom echt die PGB's minder zijn, dat denk ik dat ik u wel schuldig moet blijven, mevrouw Kloosterman, maar misschien dat een van de...
Nou, inmiddels weet ik dat de PGB's bijgetrokken zijn, dus die gaan ook behoorlijk uit. Het is wel zo dat ze bij het loket wel kijken naar zin, omdat wij ook afspraken met zorgendienst hebben. Maar er is nog steeds de mogelijkheid, keuzevrijheid, als een inwoner aangeeft dat ze graag zo een PGB wil, dan kunnen ze dat zeker doen.
Nou, het unieke in deze gemeente is namelijk best wel dat wij een behoorlijk proactieve houding op dat gebied hadden of hebben ten opzichte van vele andere gemeenten. Dus maar, dat vind ik juist heel goed. En dan zie ik nu de resultaten en die vallen dan in feite wat tegen. Ja. Dus dat denk ik van nee.
Hoe kan dat? Maar daar is geen verklaring voor. Ik kan geen directe verklaring.
Ja, ik denk dat je met inkoop in 2017 ook eens zou bekijken. Misschien geen.
Je moet ook de randvoorwaarden goed organiseren om de PGB goed te laten werken. Ja, de cliënt ondersteunen.
Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat omdat je afspraken hebt, een PMAQ hebt afgesproken en dan vervolgens daarom mensen geen PGB kunnen krijgen.
Nee, maar dat kan nadrukkelijk wel.
Ik hoor een aantal fracties klanttevredenheidsonderzoek. Ja, dat is het natuurlijk. We hebben het nou over aanbiederschap, we gaan het hebben over het loket. Maar het gaat natuurlijk om onze mensen. En het is natuurlijk heel helder dat daar een klanttevredenheidsonderzoek bij moet. Wat we ook al gekoppeld hebben aan de kernteams. Maar dat we dat ook heel goed moeten kijken wat dat oplevert.
Nou, komt er nog een specifieke klantbelevingsonderzoek onder inwoners die zorg hebben gekregen. Dus daarmee krijgen we ook een beeld van hoe die inwoners dat beleefd hebben. Alleen de resultaten zullen niet in de derde monitor kunnen meenemen. Dat komt in de vierde monitor. En dat werd ook genoemd van de ervaring van de medewerkers, maar ook van de andere organisaties die kan ik kijken of ik daar een wat collectief verhaal van kan opnemen, wat die daar, om daar iets van gevoel bij te geven in de volgende monitoring.
Ik kan nog heel even op inhaken, want we hebben eerder gesproken over die monitoring en dergelijke. En toen aangegeven van dat we het heel belangrijk vinden dat er een tevredenheidsonderzoek plaatsvinden onder mensen die zorg aangevraagd hebben. En dat is, hoe kan wat anders zijn dan
de zorg
die
zorg ontvangen. Oké, okay, ja. Ja.
Worden die ook meegenomen?
Die neem ik mee.
Okay. Goede aanvulling, denk ik. Dat was ook de vraag van mevrouw Haverman, volgens mij. Hè? De koppeling.
Ja.
Ja, dank u wel.
Ja, pleidooi van de meneer Roemers over ruimhartige omgaan met privacy. En waar de grenzen gaan zoeken, dat is natuurlijk een hele linker. En geeft een hele mooie reden aan, juist om de eigen bijdrage nog eens even. Er is een, nou goed, wij ervaren dan dat er een constant spanningsveld is van, ja, toch niet kunnen beschadigen en mogen beschadigen van de privacy, ook niet in dit geval. Dus we gaan daar echt op de manier bij ons zoals dat ons voorgehouden wordt, en daar zit gewoon heel weinig ruimte in. Sterker nog, ik bemerk in de landelijke politiek dat er zelfs nog wel wat aangescherpt gaat worden als het over jeugdzorg gaat. Dus ik mag ik zeggen, gewoon, ik snap en ik voel met mij, ik kan er niet echt iets aan doen. Snelheid over het derde kwartaal 1 november. Ben ik er ook achter gekomen dat het gewoon wat tijd vraagt om dingen toe te kunnen leiden. En dat komt gewoon omdat ik het eerst moet zien en dat het daarna ook nog eens even naar het college moet. De gegevens worden nu verwerkt. En ik zou ook heel graag 1 november, maar dat is gewoon heel praktisch. We halen het niet, we doen het zo snel mogelijk. Ja, er gaat gewoon eventjes tijd ook overheen voor het naar u toe kan, want het moet ook wel gedragen zijn en kloppen. Dus het derde kwartaal komt in november. Dat was ik in mijn presentatie vergeten, maar het zat geloof ik nog ergens in november. Dus dat is dan in ieder geval alweer een stukje snelheid. Sorry?
Het getal was weggemaakt, inderdaad.
Ja, nee, dat klopt, maar dat hebben we heel bewust gedaan. Ja. Agressie, ja, daar moet ik u even nog het antwoord op schuldig blijven. Agressie zijn natuurlijk in de eerste plaats naar gaan kijken dat we willen dat onze medewerkers geen gevaar lopen daarin. En ook gelet op wat er in Westervoort gebeurt, is ook aangegeven van ja, als je. En dat heeft nou bijvoorbeeld ook met privacy te maken, dat je gewoon vaak niet weet wat je achter de deur aan gaat treffen. En in zo'n geval zeggen van nou, als dat weten, kom dan maar naar ons toe. En als we ook iets vermoeden dat we dan inderdaad met z'n tweeën gaan, ja, daar zijn de kosten aan. Maar dat is zo. En wat er met gebeurt met die mensen die agressief zijn, daar kan ik wel eventjes op. In gebreken blijven op dit moment. Ik heb eerst even gekeken naar de bescherming van onze mensen zelf. Ik weet niet of er iemand is die.
Daar ging met name, want dat die acties ondernomen is rondom consulent, naar aanleiding van die toegenomen agressie. Want dat vinden wij als organisatie ook onaanvaardbaar. Hebben we besloten om met tweetallen op bezoek te gaan en niet dat consulenten alleen gaan. Met als gevolg dat het wel meer kost, maar de veiligheid van onze medewerkers vinden belangrijk.
Ik heb het niet in mijn hoofd, maar ik neem aan dat in de verordening participatiewet staat dat mensen uitgesloten worden van de uitkering. Ik neem aan dat gewoon in staat. Nou, dus dan zou je kunnen kijken hoe je dat zou kunnen verbreden naar andere terreinen, zoals de WMO. Dat
is in ieder geval iets waar we. Het over beter staat wel bekend.
Even toch, ja.
Het over beter staat als een gemoeilijke gemeente bekend. Dus het valt heel erg mee, zeker vergeleken met de grote steden om ons heen. Dus dat willen we ook zo houden.
Ja, prima. Nog meer vragen?
Ik zal er ongetwijfeld een paar vergeten zijn, maar daar herinnert u mij dan wel even aan.
Ja, er was nog een vraag over de toename van de vraag. Ja, de WMO, de uitzorg en de
functie. Dat had ik in de presentatie al even aangegeven, dat we dat ondervangen hebben ook door een uitbreiding van mensen.
Waar het vandaan komt, dat was het.
Voor een deel de bulk die op ons afkwam, ja. Ook vooral vanuit jeugdzorg, maar ook van de WMO, er is natuurlijk even met de overgang en de stagnatie geweest. Waardoor een aantal casussen niet doorgestuurd werden, maar die kwamen in één keer vanuit het veiligheidshuis, kregen we er binnen 10 dagen 17 geloof ik. Terwijl normaal gesproken 2 WMO iets meer dan 2 jeugd in de week normaal is, dan kregen we in één keer zoveel casussen te verwerken. Dus dat was eventjes. Maar ook daar begrijp ik dat Veiligheidshuis dat ook weggewerkt heeft. Die hebben ook meer capaciteit. Die kregen 4 keer zoveel meer aanmeldingen dan ze eigenlijk verwacht hadden. Dus dat was ook even een probleempje. Dat hebben ze nu ondervangen. En in het verleden daarvan is dat bij ons nu ook weggewerkt.
Ja, dat was de vraag van de ingetrokken bezwaarschrift.
Ingetrokken bezwaarschrift?
Oh ja.
In de context van mondig niet mondig.
Ja, mondig niet mondig. Ja, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Dan denk ik, ja, mondig en niet mondig, dan denk ik van even misschien een dooddoen. Maar ik denk dat het in veel niet anders was dat mensen die mondiger waren, makkelijker en meer dingen kregen. En dat is nu nog zo. En dat is natuurlijk niet goed. En we moeten daar natuurlijk wel heel erg op attent zijn dat we dat zoveel mogelijk terugdringen. En je moet er inderdaad attent op zijn dat de schrijvers niet het meeste krijgen. Maar ik denk dat het een beetje iets is van alle tijden. Dat we zoveel mogelijk gaan proberen te beperken.
Nou, ik vind het
maar cliëntondersteuning kan je toch
ook. Wat zei je?
Cliëntondersteuning kan je toch
ja, ja, ook. Ja, dat vind ik
natuurlijk. Dus ja. Ook niet aanbieden dan.
Dat wordt aangeboden.
En de professie.
Actief, hè? We hebben afgesproken dat het actief aangeboden is. Dus daar kunnen mensen gebruik van maken. Ja.
En ik vind het ook een stukje professionaliteit van de consulenten en de loketten en de kernteams om daarmee om te gaan.
Natuurlijk, is ook zo. Maar ik geef ook even af van ja, het is toch ook iets wat heel lastig helemaal te trekken is.
Goede professional.
Ja.
Goed. Mag ik even afsluiten, want het gaat
ook veel langer.
Ik ga het een andere draai aan. Ik dat er hier voor mezelf zijn stijl een aantal ingetrokken zwaarschriften.
Ja.
Daar had ik voor mezelf opgeschreven, wat is de reden van het intrekken? Is dat omdat het onnodig was? Of omdat ze begrepen hebben voor onze transformatie? Of onkunde, of handige regels, of structuurschuw? Zeg maar.
Er zijn twee redenen voor. De eerste reden is dat inwoners heel snel een bezwaar hebben gemaakt en daarna is er een keukentafelgesprek geweest. En op basis van de keukentafelgesprek hebben zij een bezwaar ingetrokken omdat het ofwel is toegelicht ofwel is een bezwaar is tegemoet gekomen. En het tweede is dat er een uitspraak is geweest van de voorzieningenrechter. En nadenken daarvan waren ook bezwaren. Daarvan hebben we ook die mensen benaderd en gezegd van er worden opnieuw keukentafelgesprek gevoerd omdat de voorzieningenrechter deze uitspraak heeft gedaan. En daardoor zijn ook een groot aantal bezwaren opnieuw ingetrokken. Dat is voornamelijk de reden.
Ja. Goed, zijn al uw vragen beantwoord geworden? De heer Roelofs heeft nog een vraag.
Ja, ik kan niet helemaal begrijpen, maar het ligt aan mij vast. Misschien kun je mee helpen. Tabel 4-2. Een heel mooi overzichtstabel. En daar staat in aan totale baten 23 miljoen en aan totale lasten 24 miljoen. En de lof rond de hulpbronmaatschap af. Maar toen ik dat las, had ik bij mezelf de vraag van, betekent het dan dat we ons niet hebben gehouden aan de afspraak? Namelijk dat we zouden proberen uit te komen met inkomen. Of moet ik dat anders lezen?
Er is een budget uit algemene reserve gereserveerd om, om deze transitie en transformatie te kunnen financieren. En dat bepaalt het verschil. Zeg ik het goed?
Dat kan niet lezen.
Sorry.
Kun je me dat uitleggen waar het van staat? Dat kan niet lezen.
We houden...
De vraag, de inkomsten en de uitgaven klopt niet, hè?
Ja.
Dat is een technische vraag.
Maar... Ja, maar ik kan niet goed lezen.
De werkelijke uitgaven? Oh ja, ja. De raming.
Ja, de vraag is dus, in hoeverre hebben wij ons gehouden aan onze eigen afspraken?
Ja, dit is volgens de afspraken die gemaakt zijn, destijds bij de begroting voor 2015. Zo is die ook in de begroting opgenomen. Wat ik hier alleen heb gedaan, dus die bedragen zijn rechtstreeks overgenomen op de begroting. Volgens heb ik alleen gekeken naar wat is er werkelijk uitgegeven. Dus in die zin is het volgens de afspraak, zoals ik doe, dat de raad is, waar de raad is mee ingestemd heeft.
Ja, maar dit is budgetneutraal als uitgangspunt van het sociale deelfonds. Dit is een technisch gedeelte, een deels een terugvertaling van de uitdrukking van de algemene bedrijven. Maar ik denk dat het goed is dat de financieel medewerker even een overzicht maakt hoe precies het werkt. Want die zien hier de loonkosten in de afmeiding van het innovatiebudget wat eruit gehaald. Is budgetneutraal, ongeveer, maar dit staat dus rechtstreeks op de begroting over. Okay. Even verschil te geven van alles wat bij het sociaal deelfonds is, wat de uitgaven zijn geweest. En anders krijgen we een hele dag een vergelijking.
Goed, ik stel voor dat even...
Ja,
even
antwoorden.
Ja, ja. Ja, maar een half jaar dat kant op. Dit is ook maar voor een half jaar.
Ja.
Dus... Nee,
maar werkelijk. Goed, wat technische vraag wordt beantwoord via de microfoon. Ik neem aan dat iedereen dan ook die informatie krijgt. Even kijken naar de klok. Het is precies 8:15. Dus je hebt je keurig aan de tijd gehouden. Bedankt voor de inbreng. Er zijn een aantal afspraken gemaakt voor de agendering. En die komen terug in het presidium. En ziet u automatisch terug op de agenda. Of niet automatisch, maar die komen terug op de agenda. Bedankt voor de inbreng.